Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u allen hartelijk welkom in deze eredienst. En ook de gemeenteleden die thuis meeluisteren of meekijken, van harte welkom. Vanmorgen zal dominee De Groot uit Dordrecht de dienst leiden. Ik heb voor u een aantal mededelingen. De eerste gaat over de verkiezingen van de ambtsdragers. Vorige week is u meegedeeld welke 5 broeders niet herkiesbaar zijn. Voor deze 5 broeders kunt u tot uiterlijk 1 oktober namen indienen bij de scriba. Dit moet schriftelijk en met een herkenbare afzender. Dat mag ook per mail. Vermeld u er dan wel bij voor welke vacature u iemand voordraagt. En als er voor de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld geen tegenkandidaten worden ingediend, dan zijn deze automatisch herkozen. De verkiezingen zijn op dinsdag 24 oktober. En op het prikbord en in de komende kerkelijk contact staan ook de namen en de vacatures. Deze week wordt de landelijke actie Solidariteitskas gehouden. Elk beleidend lid ontvangt hierover een brief voor zijn of haar bijdrage hieraan. Vanmiddag is er om 1500 uur weer een gebedsmoment in het honk om als gemeenteleden te bidden voor elkaar, voor de zieken, voor de zorg in de gemeente, de zorg in ons land, in de wereld, maar ook te danken voor al het goede wat God geeft. Iedereen is hartelijk welkom, ook om alleen aanwezig te zijn en in stilte mee te bidden. En vanaf komend weekend kunt u op het prikbord in de hal van de Ichterskerk de nieuwe producten vinden die we in de maand oktober kunnen inleveren voor de voedselbank. De voorbeden zullen we vanmiddag noemen, dan de collecte. Die zijn vandaag voor de volgende doelen. De eerste is voor het kerkelijk werk, de tweede voor de diaconie, speciaal voor de noodhulp in Libië en Marokko. En de derde collecte is voor het wijkfonds. De eerste 2 collectes zijn voor de preek en de derde collecte is bij de uitgang. En als u meekijkt, dan kunt u altijd via de QR-code uw bijdrage leveren. Van harte aanbevolen. We zingen nu samen Psalm 101, de versen 4 en 5. En daarna krijgt u gelegenheid voor stilgebed. En namens de kerkraad wens ik u en jou hier en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 95, het 4e vers, want Hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95, vers 4, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8. En we lezen vanaf vers 18 en tot en met het einde. Romeinen 8, te beginnen bij vers 18, tot het einde. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in dit schriftgedeelte Romeinen 8. Allereerst vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Vers 30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen. En hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. En dan de versen 31 en 32. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, wij zijn verlegen om uw hulp, zowel in het spreken als in het luisteren. Onze hulp, zo zeiden we in het votum, is van de Heere. En dan hebben we een beroep gedaan op uw almacht, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U bent die God die ons geschapen heeft. Onze God, zo hebben we gezongen. En u hebt ons gesteld als schapen die uw hand wil leiden. En wat willen we nu nog meer dan geleid te worden door u, o goede herder, de Heer Jezus Christus, die ons leidt in grazige weiden en aan zeer stille wateren, die ons leidt in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. En de uitkomst zal niet falen. We hebben samen het zegenlied gezongen. Het overwinningslied van uw kerk. Dat niets en niemand ons meer zal kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heere. En Heere, wat zou het groot zijn als die jubel ook in ons hart zou mogen leven of zou mogen gaan leven. Wij belijden u, Heere, dat dat niet eigen is aan ons bestaan, integendeel. We zullen tenslotte het eeuwige onderspit delven in onze strijd en vijandschap tegen u. O Heere, dat onze natuur gebroken zal worden door uw liefde. Dat alle vijandschap gebroken zal worden en we liefhebbers zullen worden. Zo zullen we dat ook vanmorgen horen. En die liefhebbers hebben alleen maar goed van u te wachten. Want om ze van een hater tot een liefhebber te maken, heeft u het liefste dat u had en heeft prijs willen geven aan de vloekdood van het kruis. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die gestorven is om onze zonden en opgestaan is tot onze rechtvaardigmaking. Heere, geef ons de hulp van uw Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren. Opdat dit geheimnis voor het eerst en opnieuw geopenbaard zal worden aan onze harten. Neem weg alles wat dat in de weg kan staan. Geef ons een ongestoorde en gezegende dienst in uw huis en wees ook thuis met hen die met ons verbonden zijn. Wij bidden het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus en in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 3. En daarvan de versen 3 en 4. Psalm 3. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. En ook het vierde vers, sta op, verlos mij Heer, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. De versen 3 en 4 van Psalm 3. Gemeente, aan het begin van deze week had ik een gesprek met mijn oudste kleinzoon over fobieën, angststoornis. En we kwamen erop vanwege het feit dat hij zag en hoorde hoe mijn vrouw, zijn oma dus, heel bang is voor spinnen. En ik vertelde hem dat ik zelf ook 2 fobieën heb. Engtevrees en hoogtevrees. Ik raak in paniek in de engte van kleine ruimtes. Ooit moest ik een MRI-scan ondergaan. En dat moest onder narcose gebeuren, anders zou het niet gelukt zijn. Dus dan kunt u iets van de ernst begrijpen misschien, maar ik heb ook angst in grotere ruimtes waarvan ik weet dat ik er niet uit kan. En wanneer ik me opgesloten voel, zoals in een vliegtuig bijvoorbeeld, dan komt daar ook de angst. En dan komt ook nog het probleem van de hoogtevrees. Er zullen genoeg zijn die dat herkennen in de gemeente. En mijn kleinzoon die vroeg toen aan mij, opa, waarom bent u dan zo bang? Bent u bang om dood te gaan? U hoeft toch niet bang te zijn voor de engte of voor de hoogte? Want als er iets met u gebeurt, opa, dan gaat u zo naar de hemel toe. Ik zeg maar, lieve jongen, ik denk bij engtevrees of bij hoogtevrees niet aan de dood. Ik denk alleen maar aan die enge kleine ruimte waarin ik opgesloten zit. En ik denk aan die grote diepte als ik naar beneden kijk. En dat maakt mij heel bang en angstig. En dan komt natuurlijk als vanzelf de vraag boven, heb je dan geen angst voor de dood? En dan mag ik de Gods genade zeggen, ik heb geen angst meer voor de dood. Want ik mag door Gods genade geloven dat wat er in ons teksthoofd staat, aan het einde van het zegenlied, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods en die daar is in Christus Jezus onze Heere. Het viel mij op dat hier dan in staat, omdat we het over fobieën hadden. Nog hoogte, nog diepte. Ik denk wel dat het een andere betekenis heeft, maar laat dat maar zitten, maar het viel mij op. Niets kan mij meer scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. En daar wil ik het vanmorgen met u en met jou over hebben. Te meer ook omdat ik van de week 2 broeders, collega predikanten heb bezocht die beide heel ernstig ziek zijn, ongeneeslijk zoals wij dat dan zeggen. En die beide weten dat ze gaan sterven. Maar wat ik bij beide mocht ontmoeten deze week was totaal geen angst om te sterven. Ze mochten beide van harte geloven, gij, en wat een vastheid klinkt daaruit, gij hebt mijn rechterhand gevat, daar is het mee begonnen. Gij zult mij leiden door uw raad. En tenslotte zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Kind van God, in 3 vlied is dat nou ook onze troost. De Heidelberger Catechismus spreekt daarover als de enige troost, beide in leven en in sterven. Want voor ieder kind van God geldt ook dat ze gaan sterven, tenzij wij de wederkomst van de Heer Jezus Christus mee mogen maken. Maar onze dood is dan geen afrekening van de zonde. He, zoals in de schrift staat, het loon op de zonde is de dood. Maar de dood zal voor ieder van Gods kinderen de verlossing zijn van het lichaam der zonde en des doods. Want wij hebben geen zonde meer. Die zijn weggenomen, die zijn gewassen en gereinigd door het dierbaar bloed van onze lieve zaligmaker, Jezus Christus. En onze dood betekent de ontmoeting met onze Heer en Koning. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem, daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem. En wat deze geliefde predikanten waar ik het net over had nodig hebben, hebben u, ik en jij ook nodig. Te mogen weten wat er staat in de versen 28 en 30, twee teksten die wij vanmorgen behandelen. En wij weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dit weten, dat is een gelovig weten. En dan volgt wat dat inhoudt in vers 30, dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. En nu staat er letterlijk voor de liefhebbenden van God. Dat is een tegenwoordig deelwoord. De liefhebbenden van God. Dat betekent dat dat een liefde is die voortduurt. Dat is een blijvend liefhebben van God. En dan wordt hier het sterkste woord liefhebben gebruikt. Agapao, het werkwoord, dat betekent liefhebben. Dat is de liefde die haar oorsprong vindt in God zelf. Deze liefde komt niet op uit de mens. Die is in u en mij niet te vinden. Die wordt door God in ons hart uitgestort. De wijl, zegt Paulus, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En vanuit die liefde die God zelf in ons hart uitstort, wordt de wederliefde geboren. En die liefde, dat is dan ook agapao, het ware liefhebben. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Deze liefde maakt ons productief door die liefde. De Heer Jezus zegt, de boom die wordt aan de vruchten gekend. En vanuit de liefde tot God zal dan ook de liefde tot de naaste in de praktijk van ons dagelijks leven blijken. En voor al die liefhebbers van God mag het gelden dat alle dingen voor hen medewerken ten goede. Alle dingen, dat zijn dan de dingen, zoals uit dit hoofdstuk blijkt, die lijden en verdrukking betreffen. In vers 18 en volgende verzen lezen wij, want de liefhebbers van God wordt het lijden en verdrukking niet bespaard. Nee, hier staat dat al die dingen van verdrukking en lijden moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. In vers 18, want het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard zal worden. Het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. En dan ook het ganse schepsel zucht te samen en is te samen in barensnood tot nu toe. Nou, dat is nogal wat. Nou, al die dingen staat er in onze tekst, die moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan volgt die gouden keten van het heil in vers 30. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hier wordt in zomaar enkele woorden verwoord hoe de Heer werkt in het hart van een zondaar. Hoe dat heerlijke heilswerk een plaats krijgt in ons binnenste. En nou laat de Heilige Geest ons horen waarmee dat heilswerk van God begint in het hart van zondaren. Dat begint met de roeping. De roeping van Gods wegen. We hebben het ook samen gezongen. Heden, indien gij zijn stem hoort, uit Psalm 95, verhard u niet. Dat is dus kennelijk mogelijk, dat wij geroepen worden en dat we er ons niks van aantrekken. Dat we ons verharden. Verhard u niet, zegt de Heer. Dat is een bevel van de Heer der Heren. Maar laat u leiden. Geef mij de gelegenheid om je gerechterhand te vatten. Dan zal ik je leiden door mijn raad en in mijn heerlijkheid opnemen ten slotte. God roept zondaars op tot geloof en tot bekering. En hoe gebeurt dat nou? Wel, dat gebeurt door de kracht van het evangeliewoord. Dus door dat wat u nu te horen krijgt en wat u zondag aan zondag te horen krijgt. Zo heeft het God behaagd om zondaren zalig te maken door de kracht van woord en geest. Door zijn roepstem te laten horen. En die roepstem van Gods wegen gaat welmenend en ook in alle ernst en liefde tot ons uit. Tot ons allemaal. Daar wordt niemand van uitgezonderd dan degene die zichzelf daarvan uitzondert. En die mensen zijn er genoeg. Die dus zich niet geroepen weten als er geroepen wordt. Nou, een kind kan het begrijpen. Als ik jou roep, bij name, dan weet je dat ik contact met je zoek. Waarom? Dat weet je dan niet. Maar God laat wel horen waarom hij contact met je zoekt. Omdat er geen contact is. Daarom wil hij contact maken. En daarom roept hij. Saulus van Tarsus riep hij zelfs bij namen. Dat weten de kinderen ook allemaal. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou, als u nog nooit of jij die stem van de Heere hebt gehoord, dan hoor je hem nu. En hij roept iedereen, niemand uitgezonderd. Ja, en dan voel je al, als je nog nooit aan die roepstem gevolg hebt gegeven, hoe onbehagelijk je dan voelt. Dan denk je, ja, dan zit ik al zo lang in de kerk en ja, wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd? Nou, niks. Waarom niet? Omdat je Gods roepstem niet serieus hebt genomen. Heden, indien gij mijn stem hoort, kan de Heer het nog duidelijker zeggen. Dan kun je zeggen, ja, dat is niet zo. Nou, daar heb je het al. Het ongeloof verwerpt dan de roepstem van Gods wegen. Heeft er geen boodschap aan. Laat maar zeggen, dat is de goddeloze manier om je er vanaf te maken. Je kiest liever voor je eigen leventje zonder naar God te luisteren. Want dat zit erachter natuurlijk. Maar wij weten ook dat je godsdienstige motieven kan gebruiken om die roepstem niet serieus te nemen. En dat kom ik helaas nog heel veel tegen in mijn pastorale praktijk. Mensen die zeggen, dominee, ik ben, ja, zondaar. En sommigen zeggen ook nog wel, ik voel me zondaar. Maar ja, hoe moet dat veranderen? Ja, maar hoeveel keren hebt u al niet gehoord dat de Heere gekomen is om zondaren zalig te maken? En dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar in hun bekering en in hun leven. En wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Hoeveel keer heb je dat nou al niet gehoord? En blijf je dan toch maar in die zonde hangen? Zou het wel eens zo kunnen zijn dat je liever zondigt dan dat je een kind van God bent? Nou ja, natuurlijk wel heel hard geoordeeld. Maar het gaat er mij om, dat, en dat zegt de schrift ook, hè, hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons wel, maar gelukkig naar onze zonde niet. Want hoe zag ons leven eruit voordat wij de roepstem van God gingen gehoorzamen? En dan moet je niet maar voor zichzelf gaan oordelen. Je hebt misschien wel gedacht, nou, ik ga mijn eigen weg en God laat ik God. Geen interesse. En wat een wonder is het dan als God in midden van die nood en dood waarin je zelf hebt gebracht en wilt houden nota bene, toch zegt, nee jongen, nee meisje. Ik wil dat je luistert naar mij. En ik heb een boodschap voor je. Ik wil namelijk niet dat jij verloren gaat. En daarom heb ik het liefste wat ik heb aan de dood overgegeven. Opdat jij niet zou sterven, maar leven. En dat je in dit leven de werken van de Heere zou vertellen. Hij kan nog wel een predikant van je maken, bij wijze van spreken. Ik had ook nooit gedacht dat ik predikant zou worden. Maar dan gaat God in je leven spreken en dan is er geen houden meer aan. Dan heeft hij een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Oom, zullen we de roeping serieus nemen vanmorgen? De Heilige Geest roept ons. En de Geest en de bruid, dat is de kerk, zeggen kom tegen de Heer Jezus, maar ook tegen ons. En die dorst heeft die koop, staat er dan. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Ongeloof is eigenlijk de grootste zonde die er is. Want ongeloof houdt God verdacht in zijn liefde, trouw en macht. Als God nou zegt dat hij geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven, hebben we dan te doen met een God die wel wat zegt, maar het niet doet? Hebben we dan te doen met een God die spreekt en het niet bestendig maakt, zoals de Bijbel dat zegt? Is het teken en zegel van de heilige doop, waarbij het bloed van de Heer Jezus Christus, God zo wel onze voorhoofden, is vastgemaakt, om de belofte te betekenen en te verzegelen, waaruit de echtheid en de waarheid en de betrouwbaarheid die je tegemoet komt, is dat dan maar een loos teken? Is dat niet wel gemeend? Was dat maar een lege vertoning? Oh nee, als er toch iets spreekt, dan is het toch dat teken en zegel van Gods genadeverbond. Dat onafhankelijk of ouders nou wel of niet echt geloven, nochtans het voorwerp blijkt te zijn van Gods verbondsliefde. Zodra deze welgemeende roeping in geloof wordt ontvangen, dan heeft dat onmiddellijk gevolgen. Als op dit moment, ik herinner mij nog heel goed het moment dat het woord me diep trof, raakte. En dat het in geloof werd ontvangen in mijn hart. Dat mijn leven direct veranderde. Ik kwam uit de kerk. Het kan niet meer langer zo, heren. En dan ga je zonde al beleiden. Daar begint het al mee. En zou je daar dan in kunnen blijven leven? Dat kan toch niet? Dat kan iedereen begrijpen in Drievliet. Kleinste kind. Daarom komen er ook kinderen tot geloof en bekering. En hebben kinderen ook last van hun zonde en hebben ze een zaligmaker nodig. En gaan ze naar de Heer Jezus toe om van hun zonde bevrijd te worden. Nou, Jeremia die zegt het zo prachtig. Heere, zegt hij. En ik durf gerust te zeggen, ja, zo is het eigenlijk ook bij mij gebeurd. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt met de sterk geweest. En gij hebt overwonnen. In de herziene statenvertaling staat: Heere, gij hebt mij overgehaald en ik ben overgehaald geworden. Nou, als je nou dat eens onthoudt, dat de Heere nou bezig is om je over te halen. Waarom, Heere, moet u toch zoveel moeite doen? Om mij zalig te maken. Waarom kom ik nou niet tot u? Wat houdt me nou toch tegen? Terwijl ik weet dat als ik niet tot u kom, ik tenslotte voor eeuwig zonder u zou moeten leven. En ten onder gaan moet in de buitenste duisternis waar wening zal zijn. En knersing der tanden. De Bijbel spreekt, als het gaat over die roeping, ook over koorden van goedertierenheid. Waarmee die ons naar zich toetrekt. En dan kun je nog wel weerstand bieden. Maar hij overwint je. Gij hebt mij overwonnen. Zegt Jeremia. En zo gebeurt het ook. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Nou, dan houden onze zonden ons niet langer meer bij de Heer Jezus vandaan, maar gaan wij juist naar de Heer Jezus toe. En wat is het dan ook heerlijk als er op de kansel dominees staan. Die groot en goed van de Heer Jezus spreken. En die zo die bereidwilligheid van de borg en middelaar Jezus Christus spreken. Zodat je ook die weg naar Jezus weet te vinden. En stel je voor dat ik de Heer Jezus uit uw blikveld zou houden. Nee, hij staat centraal, ook vanmorgen, in de prediking. En ik zal u vragen om op hem te zien. He, zoals de hemelse Vader dat zegt bij monden van Johannes de Doper. Zie het lam van mij, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, en dan wordt het praktijk. Als hij ons geroepen heeft, dan staat er in die gouden keten van het heil uit vers 30 van Romeinen 8... die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Want wat gebeurt er nou als wij tot de Heer Jezus Christus komen met onze zonde en schuld? Nou, dan vindt op Golgotha de zalige ruil plaats, zoals Luther daarover spreekt. Dan gaan we oversteken. Dan krijgt hij mijn zonde. En dan krijg ik zijn gerechtigheid. Nou, dat noemt Luther een blijde ruil of een zalige ruil. Rijker kan toch niet? De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus die mij geschonken wordt. Omdat hij mijn zonde op zich heeft genomen. Als het lam van God. Dat is gebeurd, dat is een feit. Dat is geen fictie. Dat is een feit. Hij heeft daar gehangen. Paulus die zegt, Christus, toen wij nog zondaren waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Nou, dus denk niet, het gaat mij niet aan. Het komt steeds dichterbij. Je komt steeds dichter bij Jezus. En je hebt hem nodig. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, als ik zijn roeping volgen mag, dan word ik gerechtvaardigd om de verdiensten van de Heer Jezus Christus door het zien op hem. Want hij leidt de Heilige Geest naartoe. De ontdekking aan zonde staat nooit op zichzelf. Dat is altijd middel om ons aan de voeten van Jezus te krijgen. Zodat ik het mag weten met zekerheid. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan moet je eens op die tijden letten die hier gebruikt worden. Zijn allemaal vol tot tegenwoordige tijden. Hij heeft geroepen, hij heeft gerechtvaardigd en hij heeft verheerlijkt. En die tijden geven aan dat de roeping net zo vast staat als de rechtvaardiging. En dat de rechtvaardiging weer net zo vast staat als de verheerlijking. Gods roeping en Gods genadegiften zijn onberouwelijk. Hij komt er ook nooit meer op terug. Het is vast en zeker. McShane die zegt, nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En de schrift zegt de Heere, onze gerechtigheid. Ja, verheerlijkt zelfs. Ja, nou is de rechtvaardiging en de vergeving van zonde is volkomen. Daar hoeft niks meer aan te gebeuren. Dat offer van Christus is volkomen. Maar als wij gerechtvaardigd zijn, dan wordt ons leven ook een leven dat staat in het teken, in het licht van die rechtvaardiging. Want wij willen de Heere verdienen. De Bijbel spreekt dan over de vreze des Heeren. Dat is het verlangen van het hart. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. We willen op de Heer Jezus lijken. En dat gaat met vallen en opstaan. En nochtans, zijn wij ook in Christus verheerlijkt geworden. Hij maakt de heerlijkheid van mijn leven uit. Vroeger hadden we een ouderling de Boer in de Singelkerk, Jan de Boer van de Ringdijk. En die zei dan, wij mogen pronken met de veren van Christus. Prachtig. Wij ontlenen onze schoonheid aan Jezus alleen. En daartoe hoort ook zijn heerlijkheid. En straks zal dat volkomen zijn. Want die heerlijkheid, die heeft hier zoveel te lijden. Zeker in die tijd waarin Paulus leefde. En waarin de verdrukking aanwezig was. Ook in de gemeente van de Romeinen. En we lezen dan ook hier over die verdrukking. Benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Nou ja, dat is niet op heerlijkheid afgestemd. Wel, maar laat ons goed beseffen waar die verdrukking en benauwdheid en honger en zwaard een gevolg van is. Omdat die kinderen van God in Rome het beeld van Christus mochten vertonen. In gebrek, maar nochtans, ze wisten dat ze christenen waren. En daarom gingen ze tenslotte voor de leeuwen. En daarom werden ze verbrand en in de tuin van Nero geplaatst om als kaarsen op te branden. En toch heerlijk om Jezus wil. In vers 29 lezen wij, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Daar hebt u het. Door alle verdrukking en benauwdheid heen. En daarom lezen wij in vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Dat is niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Op hoop dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid van de verderfenis tot, en dan komt het, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ja, ik kan nog meer zeggen. En in vers 17, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus, indien wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. In 2 Korinther 3 zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe, wij alle worden veranderd naar het beeld van Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heilige Geest. Nou, die kinderen van God, dat hebben we inmiddels wel begrepen vanuit ons eerste tekstwoord. Dat zijn de liefhebbers van God. De liefhebbenden, weet u het nog? Voortdurend hebben ze de Heer lief. Zij zijn immers het lichaam van Christus geworden. Hij is ons hoofd. En wij zijn zijn leden. En wij maken deel uit van zijn heerlijkheid. En hij zal ons tenslotte naar die volmaakte heerlijkheid toedragen. Maar hier dragen wij, zoals de schrift dat zegt, nog de littekens van Jezus in ons lichaam. We worden allemaal beschadigd als christen op een of andere manier. En als u tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus en u mag daar vrijmoedig van getuigen, dan weet u dat u zo nu en dan een flinke schop of dreun krijgt. Dat kan van alles teweeg brengen in je leven. En toch, toch mogen wij overwinnaars zijn. Hoe kan dat? Overwinnaars zijn. Ja, nee, daar staat zelf, we zullen meer dan overwinnaars zijn. Dus het is nog geweldig. Nog geweldiger. Hoe kan dat? Wel, omdat de Heer Jezus Christus de grote overwinnaar is gebleken in de strijd. En vandaar hebben we ook gezongen, Gij Heer alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd. En dan komt het en geeft uw volk de zegen. En in hem zijn wij dan meer dan overwinnaars. Daarom gaan wij straks ook zingen, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. En nou, maar dat alles om het eeuwig welbehagen. Kijk, nou gaan we het ook nog over de verkiezing hebben. We gaan er niet mee beginnen, dat hebt u wel gemerkt. We zijn begonnen met de roeping. En daar begint God ook mee in het leven. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar die gaat hij openbaren aan zijn kinderen. Dat voornemen van God, zegt Paulus in de eerste Timotheusbrief. Dat voornemen van God heeft hij geopenbaard in de genade van de verschijning van Jezus Christus. Wij moeten nooit over het welbehagen God spreken buiten hem om, in wie God al zijn welbehagen heeft. En dan zegt God tegen u en tegen mij, en dan komen we weer bij de roeping uit, hoort hem. Ja, ik blijf u lastigvallen hoor, door de liefde gedreven. Dat moet ik u eerlijk zeggen. Want een dienaar van Christus is een gezant van Christus wegen. Alsof God door ons smeekt, laat je met God verzoenen. Nou, in dat welbehagen van God, daar ligt ten diepste de oorsprong van al deze dingen die we nou met elkaar gedeeld hebben vanmorgen. En nou ligt de zekerheid van ons geloofleven in die eeuwige liefde. Ik weet nog goed dat mijn moeder ernstig ziek was. En dat ik aan mijn moeder vroeg. Moeder, hoe is het? Ze zegt, jongen, het is zo donker. Ik zeg, ja, mijn moeder, u weet toch wie de Heere voor u is? Ze zegt, hij heeft gezegd, komt ze terug op het woord, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ze zegt, eeuwig is eeuwig. Daar is niks meer aan te veranderen. En dat maakt dat zegenlied van Paulus ook uit. O, ik hoop en bid dat we allemaal, rustend in dat volmaakte offer van Christus, straks ons hoofd rustig neer mogen leggen. Heerlijk is dat, toch? Hij heeft de zijne tevoren gekend. In vers 28 en 29 wordt er driemaal toe over voornemen en het tevoren gekend zijn en het tevoren verordineerd zijn gesproken. Hij heeft ze tevoren gekend en bemind. Dat is wat. Nou, als we nou dit allemaal weten, dan zegt Paulus in vers 31, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Na alles wat ons zojuist dus is voorgehouden van dat eeuwige voornemen van God en van zijn zondaarsliefde en van zijn roeping en van zijn rechtvaardiging en van zijn heerlijkmaking. Wat is daar nog tegenin te brengen? Duivel, heb je nog pijlen op je boog soms? Nou, dit is het antwoord wat we krijgen. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Heb je nog wat te zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God voor ons is, indien God voor ons is, dat zijn dus die liefhebbers, dat zijn degenen die geroepen zijn, gerechtvaardigd zijn, verheerlijkt, dat is de bruid van Christus. Dat is zijn kerk waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Kom Satan, welke beschuldiging heb je nog? Dan moeten we wel weten dat wij ook vijanden hebben. Het is niet zo als God voor ons is, dat we dan geen tegenstanders hebben. Zeker hebben we die. En daar geeft de schrift ook handen en voeten aan. Dat hebben we zojuist gehoord, wat er allemaal kan gebeuren. Maar toch, er is gesproken over Gods voornemen. Over zijn roeping. Over de rechtvaardiging. Over zijn verheerlijking. En daar mag de kerk van Christus op leunen en steunen. Dat is ook een mooie tekst in het Hooglied. Wie is zij? Dan gaat het over de bruid van Christus. Wie is zij die erop klimt uit de woestijn? Dus het is een woestijn voor haar, waarin ze verkeert. Maar kijk eens, die lieflijk leunt op haar liefste. Dat is het geheim van Gods kerk. Van de liefhebbers. Van zij die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Nou en dan, ja, hoe vaak hebben we het niet gezongen? Twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijders, vijanden van buiten, ga mijn bestrijders toch te keer. Wil Spies rond als een schild gebruiken, om hun vreed geweld, hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 124. Indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen het vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren al lang vergaan. Vijanden van binnen. Psalm 36, de overtreding van de goddeloze spreekt in het binnenste van mijn hart. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Wat kan die leugenaar tekeer gaan van binnen? Als de duivel vroom wordt, dan is hij op zijn smerigst bezig. In vers 36 wordt ons de verdrukking van de gemeente van Rome nog eens helder voor ogen geschilderd. Want om uwentwil, staat er, worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Nou, hoe actueel is dat? Dan denk ik toch aan de ondergrondse kerk. Meer dan 120 miljoen broeders en zusters in deze wereld worden op enige wijze gediscrimineerd, vervolgd, gemarteld, gedood, in gevangenissen vastgehouden. Vorige week werden er nog 21 kerkgebouwen in Pakistan in brand gestoken. En ik las van de week dat de Pakistanse regering had bepaald dat de christenen hun kerken zelf moesten bewaken. Er komen geen politiemensen of militairen meer aan te pas. Je zorgt maar voor je eigen zaakje. Wat zitten wij dan toch hier, hè? Heerlijk in Gods huis. Om maar rustig te luisteren. Als een Maria aan zijn voeten zitten. En maar eten. Doe je mond maar wijd open. En ik zal hem vervullen. En van het eten krijg je nooit genoeg. Het is altijd weer lekker. Het is altijd weer nieuw. Eet smakelijk. Afgelopen maandag was ik nog in de krant. Is er een delegatie uit het midden van Afrika in Brussel geweest. Om de vervolging daar van de christen te spreken. Waar met enorme wreedheden mensen vermoord worden. Verkracht, als slaven verhandeld. En toch lezen we hier, zo God voor ons is, wie zou dan tegen ons zijn? Met andere woorden, wat zouden al die vijanden kunnen veranderen aan de overwinning die hij aan zijn levende kerk in het vooruitzicht heeft gesteld? Die vijanden zullen nooit meer in staat zijn om dat nieuwe leven dat door de Heilige Geest in onze hart is geplant weg te nemen. Dat is de eeuwige liefde Gods die in ons binnenste rust. En Paulus die zegt, niemand kan je daar ooit nog van scheiden. Nooit meer. En dan komt eigenlijk, ja, het hoogtepunt van onze tekst worden. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij heeft zijn eigen zoon niet ontzien, integendeel. Nee, staat er, hij heeft ten behoeve van ons allen overgegeven. Dat wil niet zeggen voor alle mensen. Alle mensen kunnen zalig worden. Die ruimte ligt er in het bloed van Christus. Maar u weet ook wel dat niet alle mensen zalig worden. Als je kijkt in Nederland hoeveel procent nog van de bevolking, degene die dus belijden dat ze absoluut niet in God geloven, heeft al meer dan 50%, hoorde ik van de week. Dus er zijn er al meer die zeggen, er bestaat helemaal geen God, als mensen die dan zeggen, nou ja, er is wel iets. Maar laat me zeggen, mensen die net als wij een gereformeerde belijdenis, nou ja, u weet het, dat is. Dan hebt u het misschien over 1 miljoen mensen of zo. Maar dan houdt het toch wel op. En dan die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook dan met hem niet al deze dingen schenken? Dus om deze overwinning op al die dingen waarvan we gehoord hebben, die heeft Christus voor ons verworven. Hij ging naar het kruis. De hemelse Vader heeft hem niet gespaard. En hij heeft zichzelf niet gespaard. Hij heeft zich overgegeven. En nu vestig ik de aandacht op het feit dat hier staat, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Zijn eigen zoon. We lezen van enig geboren zoon en zo. Maar hier is zijn eigen zoon. En wat geeft dat aan? Nou, niet alleen dat hij het eigendom is van de Vader, het is zijn kind. Maar ook dat hij het eigene is van de Vader. Want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar degene die mij gezonden heeft. En de werken die ik doe, die doe ik niet, maar die doet de Vader. Zo eigen zijn ze aan elkaar. Ze zijn beide, tezamen, met de Heilige Geest, gedrieën. Die enige, drie, enige God. En dan zo innig aan elkaar verbonden zijn. En dan dat kindje van je hart laten scheuren. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Nou, dat heeft u en mijn zonde gekost, veroorzaakt. Zouden we hem dan niet lief hebben? Zouden we hem dan niet horen als hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, dan blijft er, dat voelen we allemaal aan, denk ik. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zon. Nou moet ik aan Psalm 68 denken. Dat eigen, hè, van de zoon, van de vader. Vader en zoon. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig, zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ten slotte, gemeente. Ik herinner mij een telefoontje van een kind van God. Toen ik nog predikant was in de gemeente van Dordrecht. Ze was net thuisgekomen van een bezoek aan de oncoloog. En ze had te horen gekregen dat ze een kwaadaardige tumor had in haar lever. Met de uitzaaiing. En met een levensverwachting van maximaal 3 maanden. En ze zei, dominee, ik ben net thuisgekomen. Wilt u naar me toe komen om samen mijn begrafenis te regelen? Ik ben toen ook onmiddellijk naar haar toe gegaan. En dit was haar wens. Om begraven te worden met deze tekstwoorden. Dat niets en niemand haar meer kon scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Want dat staat hier ook in. Dat de dood, die brengt die scheiding niet aan. Nee, die brengt de ontmoeting tot stand. Dat is toch wat, hè? Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Wat een ontmoeting zal dat zijn. We hebben hem hier altijd door het geloof mogen zien. Nadat we gehoor aan zijn roeping hebben gegeven. Maar dan wordt geloven aanschouwen. Dan zullen we hem zien gelijk hij is. Dit was haar wens. Om met deze tekstwoorden begraven te worden. Dat was haar enige troost. En daar kunnen wij het ook allemaal mee doen. Gemeente, met minder kan het niet toe. En meer is niet nodig. 3 maanden later stonden we bij haar graf. Was het voor haar waar geworden? Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Die psalm gaan we zingen, psalm 89 vers 8. Laat ons danken en bidden. Heere, waar kunnen we beter zijn dan daar waar uw roepstem klinkt, uitgaat, opdat wij die stem niet alleen zouden horen, maar ook gehoorzamen. En uw kinderen weten wat dat betekent. O, te mogen wandelen in het spoor van de Heere Jezus. Wandel maar stilletjes achter de maan. We hebben ook gehoord hoeveel strijd dat kan geven. En heren, dan zijn wij nog rijk bevoorrecht om te wonen in een vrij land. Met allerlei beperkingen, maar dan toch. Maar we hoorden ook van moord en doodslag onder vele christenen in deze wereld. Gevangenissen die vol zijn met hen die de naam van de Heer Jezus belijden. Vrouwen die mishandeld en verkracht worden. Ach, het is ontzettende werkelijkheid. En dan blijkt juist dat zo'n woord als wij hoorden voor hen, tot zo'n grote troost is. Dat wat er ook gebeuren mag, wij meer dan overwinnaars zijn. In en door Jezus Christus. U die uw eigen zoon niet hebt gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook met hem, dat is met die Christus, alle dingen schenken? Dat zijn al de heilsgoeden. O Heere, ons wacht een toekomst waarvan de apostel Paulus getuigt, hetgeen geen oog heeft gezien, hetgeen geen oor heeft gehoord en hetgeen in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid degene die hem lief hebben. Heere, wij bidden u voor een wereld in nood, want behoudens vervolging zijn daar ook rampen. Het noodlot, zo wordt het genoemd, maar nochtans. Het is alles onder uw besturing. En geef dat we in alles wat er in de wereld gaande is, niet zullen vergeten dat uw voetstappen worden gehoord in dit alles. Wij leven naar het einde der tijden toe. En iedere dag is een stap dichterbij. En laat ons dan ook bereid zijn. Opdat ons die dag niet zal overvallen, gelijk een dief in de nacht. Zo spreekt uw woord daarover. Zo kan het dus zijn. Niks aan de hand en dan toch. Heere, dank dat we hier mochten zijn. Verzoen het tekort wat er is geweest. En wil dat wat u behagen kon genadig met uw zegen bekronen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 89, het 7e vers. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.